Jozua is ons onderwerp. Tenminste, toen ik door Max uitgenodigd werd, stond er Jozua als type van Christus. Ik dacht, nou, daar wordt al heel wat gezegd. Jozua, type Christus. En toen de algemene aankondiging verscheen, toen stond er gewoon Jozua. Dus toen dacht ik, ja. Maar Jeroen dacht dat we toch niet tot hoofdstuk 5 kwamen. Maar ja goed, Jozua, wat moet ik ermee? Dacht ik. Aan de andere kant, iedereen denkt waarschijnlijk gelijk aan het Bijbelboek Jozua. Nou, dat hoeft natuurlijk ook niet. Er zijn nog wel meer Jozua's. Dus ja, er waren wel wat opties. Maar uiteindelijk dacht ik van nou, vanavond blijf ik in ieder geval bij het eerste onderwerp wat me aangereikt werd. En dat is Jozua als type van Christus. Wie Jozua dan ook maar mag zijn. Want uiteindelijk maakt het niet uit. We hebben één woord, één schrift. God die inderdaad spreekt. En we mogen die woorden met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. En of het dan vanavond over Jozua gaat, of dit weekend, of over Mozes, of over Jozef, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. De bedoeling is dat we opgebouwd worden en dat we onze Heer en Heiland leren kennen. En de kracht van zijn opstanding inderdaad, omdat hij leeft. Maar ik wil als inleiding dan toch een vers lezen. En dat is in Handelingen, hoofdstuk 7. En voor ik het vergeet te zeggen, voor degenen die moe zijn, ik ben van plan om wel een pauze in te lassen. Ik zeg niet wanneer. En alles wat daarna komt, dat is bonus. Handelingen hoofdstuk 7, dat is in de redenvoering van Stefanus. En het gaat me eigenlijk nu niet om deze redenvoering of Stefanus, maar om dat ene vers. In Handelingen 7, vers 45, nou ja, vers 44 dan. Daar wordt gezegd, wanneer de geschiedenis van Israël wordt besproken door Stefanus, dat de tabernakel der getuigenis was onze vaderen, was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. En vervolgens gaat Stefanus verder met zijn verhandeling. Maar hier wordt eigenlijk de hele geschiedenis van Israël samengevat en daar is Jozua een heel klein blokje in. De geschiedenis van Jozua in ieder geval. En nou, ik mocht het van Peter niet zeggen, maar ik denk dat het bekend is dat het volk Israël onder de leiding van Mozes uitging. Maar het was uiteindelijk deze Jozua die ons hier genoemd wordt, die het volk aan de hand nam, mee het beloofde land in. En dat is wat Jozua vervolgens kenmerkt. Hij bracht het volk in het beloofde land en niet alleen het volk, maar dus ook de tabernakel of de ark des verbonds. En dat is heel belangrijk. Jozua. En nou ja, goed, het Bijbelboek Jozua verhaalt dan hoe die geschiedenis precies verliep. 24 hoofdstukken. En dat begint met het ingaan in het beloofde land door de Jordaan trekken. De wateren van de Jordaan moesten wijken en vervolgens komen ze dan in dat land overvloeiende van melk en honing. Maar er is een probleem, er zijn vijanden in het land. En die moeten verslagen worden. Maar vrees niet, heb goede moed, want ik heb het land u gegeven. Je hoeft er alleen maar in te gaan en dan doe ik de rest, zegt de Heer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Jozua gaat voor in de strijd om het land in te nemen en vervolgens wordt dat land dus ook ingenomen. En ongeveer halverwege het Bijbelboek is het land dan veroverd en dan wordt het land vervolgens verdeeld. En daar gaat eigenlijk de rest van het Bijbelboek Jozua dan over. De verdeling van het land onder de stammen Israëls. En aan het eind vinden we dan nog de dood van Jozua beschreven. Nou ja, ik denk dat we daar dit weekend niet alles van kunnen behandelen. Dat was ook niet de bedoeling. Maar ik hoop wel dat we een aantal dingen daaruit kunnen toelichten. Maar centraal daarin staat ook de persoon van Jozua. En we hebben het nu over Bijbelse geschiedenis. Dingen waarvan ik hoop dat jullie ook geloven dat dat werkelijk gebeurd is. Maar aan de andere kant weten we dat het over geestelijke dingen spreekt. Dat het over dingen van ons eigen leven nu spreekt. Dat het heel actueel is, ook het Bijbelboek Jozua. En ik hoop ook dat ik daarvan dingen mag laten zien die dingen daarvan openbaren. Maar die geschiedenis staat dus niet op zichzelf. En wij als gelovigen hier in dit zaaltje zijn waarschijnlijk een uitzondering op een hele grote groep mensen die zichzelf gelovigen noemen, maar eigenlijk niet geloven dat de Heer nog spreekt. Dat de geschiedenis zijn beloop heeft gehad en ja, nu, als je geluk hebt, gebeurt er misschien nog iets. Maar spreken, iets doen nog, of laat staan dat de geschiedenis van Jozua spreekt over toekomende dingen, spreekt over tegenwoordige waarheid, dat is er eigenlijk niet meer bij. Maar dat is juist de kracht van het woord van God. En daar wil ik eigenlijk het eerste deel toch wat meer bij stilstaan, dat die geschiedenissen dus niet op zichzelf staan. En vaak wordt het dan gelijk geroepen typologie. Toch? Iedereen kent het woord, maar vaak verzand je gelijk in een semantische discussie waar dat woord dan over spreekt en wat dan wel en niet typologie is. En dan krijg je woorden als analogieën, allegorieën, noem ze maar op. En vervolgens ben je weer weg. Terwijl de Heer Jezus zelf daar helemaal niet zo moeilijk over doet. Hij noemt het alleen geen typologie. En ik denk ook niet dat er zoiets bestaat in de Bijbel als een leer van typologie. Iets wat een definitie geeft van typologie, waar we ons vervolgens aan kunnen vasthouden en wat we kunnen toepassen. Nee, de Bijbel gebruikt gewoon dingen en je moet die dingen oppakken. En gaandeweg leer je door het gebruik wat de betekenis is. En dat doe je alleen maar door het woord te openen, door het te bestuderen. Maar desalniettemin heeft het woord wel degelijk iets te zeggen over wat typologie doet. En als ik dan zo wat mag noemen, dan is het eerste doel van typologie niet zozeer om dingen te laten zien, om dingen te illustreren, maar juist om dingen te verbergen. En dat maakt het weer lastig, want ja, waarom zou je dat nou willen? Dingen verbergen. Het is toch al moeilijk genoeg. Maar als Paulus schrijft aan de Korintiërs, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2, dan spreekt hij over de wijsheid Gods, de wijsheid die verborgen is voor de wereld, maar desalniettemin een wijsheid die tevoren gesproken is, besproken is, behandeld is of opgeschreven is. En dan verwijst Paulus in 1 Korinthe 2 naar Pontius Pilatus. En nou laat ik het maar eventjes opzoeken. Naar Pontius Pilatus en naar Herodes. 1 Korinthe 2, vers 7. Daar zegt Paulus, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Dus een wijsheid die bestaat, maar bedekt is. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld of aion was. Dus er is een wijsheid die bedekt is, maar die spreekt over toekomende dingen van tevoren. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dat is een van de redenen waarom zaken verborgen zijn in de schrift. Het plan van God moest verborgen blijven, want anders zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dan zou het plan niet doorgaan. En ja goed, ik heb er laatst over gesproken, maar heel de Bijbel bestaat eigenlijk uit listen. Dingen die je op het eerste gezicht niet zou zien. Dingen die iets anders letterlijk zeggen, maar op de achtergrond een andere betekenis hebben. Een plan wat verborgen is dus. En typologie is een manier om dat plan te verbergen. Zonder dat je weet wat typologie is, het is iets om te verbergen. En het is dus ook de Heer, wanneer hij spreekt tot de schare in Matteüs 13, dan gaat hij op zijn schip, en dan spreekt hij en dan zegt hij vervolgens gelijkenis. Hij spreekt dan gelijkenissen en dan vragen de discipelen vervolgens, waarom spreekt u in gelijkenissen? Nou, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Dus er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kennen en een categorie mensen die die verborgenheden niet zouden kennen. En nogmaals, gelijkenissen, dat zijn ook eigenlijk ja, parabels, hè, dit is eigenlijk niet anders dan typologie. Dat is ook iets wat uitgedrukt wordt in een andere laag. Maar het wordt gebruikt dus om te verbergen. En aan de andere kant zou het geopenbaard worden aan de gelovigen dus. Nou, en dat is wat Paulus hier in 1 Korinthe 2 ook doet. Hij zegt, het was wel verborgen, die wijsheid Gods, maar ik wil het jullie openbaren. Als jullie tenminste willen luisteren. Als jullie de moed kunnen verzamelen om schrift met schrift te willen vergelijken. Of zoals hij het hier zegt in 1 Korinthe, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te willen samenvoegen. Nou, en zo blijkt dan de hele schrift één krachtige getuigenis te zijn. En het volgende doel van typologie is dus niet zozeer om te verbergen, maar te openbaren. Maar waar zou dat toe leiden? Als gelovigen op de hoogte worden gebracht van het plan van God. Als gelovigen op de hoogte gebracht worden van geestelijke waarheid. Waar moet dat dan toe leiden? Nou, Petrus geeft bijvoorbeeld een antwoord in 2 Petrus, hoofdstuk 1. In de inleiding van zijn tweede brief, waarin hij zegt dat ze geen kunstelijk verdichte fabelen zijn nagewandeld, maar dat zij de Heer hebben gezien, dat zij hem gehoord hebben. Dat is vers 18, de stem die zij gehoord hebben. Maar hij voegt daar dan in vers 19 aan toe, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En let wel, het profetisch woord. Dat is de hele schrift. Wij maken vaak onderscheid tussen profetieën, profeten en andere zaken. Geschiedenis bijvoorbeeld. Of de wet. Maar er is maar één woord. En dat woord is per definitie profetisch. Waarom? Niet zozeer omdat het alleen maar over de toekomst spreekt, wat je wel eens hoort. Maar omdat het voortkomt uit de mond van God. Omdat het zijn woorden zijn. En profeten die spreken, die zouden de mond van God vertegenwoordigen. Die zouden de woorden God spreken. Het woord van God voortbrengen. En dat hele woord is dus per definitie profetisch. En wij hebben dat, zegt Petrus, en het is zeer vast. Nou, als we alleen maar dit kunnen vasthouden dit weekend, dan is dat al winst. Het is zeer vast. Alles in de wereld gaat voorbij, alles draait, alles is relatief in de wereld. Maar dit profetisch woord is zeer vast. Daar kunnen we op bouwen, daar kunnen we op gaan staan. Maar hij heeft het wel eigenlijk over de oud-testamentische schriften nog. En hij schijnt daar met zijn licht op om dat te openbaren, om dat te kunnen vertellen aan zijn toehoorders. Via deze brief. Maar vervolgens lezen wij daar nu uit en leren dat het woord zeer vast is. En dus dat het zou lichten. En als wij daarop acht hebben, staat er, zal het schijnen als een licht in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Kijk, en dat is een doel. Dat het licht wordt dus. Dat we verlicht worden. Of laat ik het dan met de woorden van Paulus zeggen. In Romeinen 15. Romeinen 15, vers 4. staat in vers 3, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Een citaat uit een psalm. En vervolgens, want al wat tevoren geschreven is, vers 4, dat is tot onze lering tevoren geschreven. En laat ik de klemtoon nu anders leggen, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Nou, en dat is wat typologie is. Namelijk de schrift die tevoren weliswaar geschreven is, blijkt tevoren tot onze lering geschreven. En vervolgens doen wij wel, als we daarop zien, totdat de dag aanlicht enzovoort, maar opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. En dat is het doel van het profetisch woord. Dat is het doel van wat wij dan typologie noemen. Dat is eigenlijk een beetje een kaal woord. Want we zouden de hele schrift dus onderzoeken die zeer vast is en die profetisch is. En een van die manieren die we dan, een van de aspecten die we daarin tegenkomen is dat alles bestaat uit plaatjes, uit typen, uit schaduwen, uit beelden. Maar het gaat niet om het onderzoeken van die typen en die schaduwen, zo van dat is interessant. Dat wist ik nog niet. Nee, het gaat erom dat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dat is het doel. Namelijk dat onze toekomstverwachting aangewakkerd wordt. Dat Christus die eenmaal ver weg was voor ons, dat die leeft. Maar niet zomaar, in onze harten. Dat het vuurtje aangewakkerd blijft dus. Dat is het doel. En heel de schrift wordt daarbij gebruikt. En dan blijkt dat die schrift, die door velen gezien wordt als een sprookjesboek, dat vol met waarheid staat, namelijk vol met levenskracht. En zo zouden we die schrift dan onderzoeken. Ja, en wat is dan het principe? Als je het mij vraagt, typologie, dat is niets anders dan het vormen van projecties. En ik heb nagedacht van, ja, hoe moet je dat nou illustreren? Maar het is niet anders dan gewoon uitdrukken op verschillende niveaus. En nou, dan moet ik toch even mijn. Kijk, ik heb een basisschoolvoorbeeldje. Wij lezen een geschiedenis in het Oude Testament. En dan blijkt dat we daar het volgende in zien. Kunnen jullie dit allemaal zien? Nee? Nou, dan mag iemand hiervoor zeggen wat het is. Fout bestaat niet. Het is een rechthoek namelijk. Een rechthoek. Nou, dat is dan wat er uit een geschiedenis volgt. Maar vervolgens lezen we een andere geschiedenis. En daar zien we dit in. Een driehoek. Vervolgens lezen we nog een geschiedenis. Een bijna cirkel. En nu moeten we leren dat we één profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dus we zouden leren schrift met schrift te vergelijken. Geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegen. En wat krijg je dan? Een cirkel. Een rechthoek. Bijna. En een driehoek. Kijk. Dankjewel. We hebben net nog even in elkaar geknutseld. Ja. Maar het is natuurlijk, ja, het is een beetje knullig. Maar het is wel wat het is. Het zijn projecties, waardoor je als je leert dat de schrift een eenheid is, dat er een bepaald plaatje ontstaat. En om dat plaatje gaat het. Dat is het plan van God. En dan leren we natuurlijk door de nieuwtestamentische geschriften wat de randvoorwaarden van dat plan zijn. Hoe de geschiedenis zijn of haar beloop heeft. Maar dan blijkt dat God inderdaad tevoren gesproken heeft over dingen. En dat plan dus zeer vast is. En inderdaad, laat ik dat cirkeltje nemen. Dat cirkeltje kom je dan overal tegen. Laat dat bijvoorbeeld dood en opstanding zijn. En elke keer kom je dat weer tegen. Want projecties kunnen elkaar ook weer projecteren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we komen tot dat hele plaatje. Tot dat hele woord van God. En dat is eigenlijk wat het is. God drukt zich uit en dat doet hij in de schepping, maar ook in zijn woord. Aan de ene kant om het te verbergen voor degene die het wilde dwarsbomen en willen dwarsbomen. En aan de andere kant tot vertroosting en tot hoop van degene die het met zachtmoedigheid in hun hart laten planten. Maar er zitten dus wel wat beperkingen aan, want het probleem van typologie, en typologie heeft ook te lijden gehad door deze dingen, namelijk dat je, wat je namelijk krijgt is dat mensen zich beperken tot één zo'n aspect. En als je niet schrift met schrift vergelijkt, dan kun je overal wel een cirkeltje in zien en je kunt dat cirkeltje steeds meer vervormen, zodat je er zelf wat in gaat zien. Het probleem is, wat vaak bestaat, dat heet zoiets, ik heb dat wel ergens anders ook een keer uitgelegd, dat heet what you see is all there is. Mensen zijn geneigd om een invulling te geven aan de hand van wat ze al weten. Daar kun je niet veel aan doen, dat is nou eenmaal zo. Maar daarom is het des te belangrijker om de hele schrift te bestuderen en niet alleen maar één klein onderdeel daaruit te halen. Ik las toevallig vanochtend nog even, ik zat nog wat door te bladeren en er werd een prachtig type aangereikt. Ik dacht van nou, die weet wel wat te vertellen. En toen bleek dat zijn toepassing over Maria ging. Waar ik... Daar is niks mis mee. Maar dat is punt 2. Vaak denken wij ook dat de schrift over ons spreekt. En daar is wel wat mis mee. Dus, nou ja. Nee, het probleem daar vaak is dat we een eigen invulling geven. Maar, en goed, daar heeft de schrift onder te lijden gehad. En daardoor wordt typologie eigenlijk niet echt erkend. Want het wordt inlegkunde vervolgens genoemd. Ieder ziet er wat in, ja dat zeg jij. Ik zie er dat in en jij ziet er dat in. Vaak is toch het probleem, en dat zeg ik dan maar gewoon als... dat is meer mijn eigen ervaring. Vaak is het probleem dat men inderdaad zichzelf centraal stelt. Maar de Bijbel geeft zelf ook de sleutel. Want was het de Heer zelf niet die in Johannes 5 vers 39... tenminste, daar staat het, dat hij daar zegt van onderzoek de schriften. Niet gewoon lezen, maar onderzoek de schriften. En er waren geen nieuwtestamentische schriften nog. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Ja, en dan heb je toch wel wat te doen, want ja, je kunt zoeken. Maar we hebben het dan over Jozua, maar zijn naam wordt eigenlijk niet genoemd. Over de dood... en opstanding, letterlijk, Jesaja 53 kun je dan aanhalen, maar eigenlijk, als je eerlijk bent, kun je daar ook wel wat anders van maken. En het Joodse volk doet dat dus ook. Die zeggen dat zij de leidende knecht zijn enzovoort. Dus je hebt dan nog wel wat te doen. Maar volgens Petrus hebben wij de hele schrift. En wij hebben die hele schrift. En dat was ook een functie of een taak van Paulus. Want wat zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 25? Colossenzen 1 vers 25. Dat was trouwens ook toen de Heer de Emmausgangers toesprak. Toen opende hij hun de schriften. En liet hij aan de hand van de wet en de profeten en alle oudtestamentische schriften zien hoe ze van hem spraken. Maar dat is toch typologie. Dan moet je toch erkennen dat de schrift weliswaar een bepaalde historische lijn heeft, maar op de achtergrond dus spreekt over hogere geestelijke waarheden. Nou, en Paulus in de brief aan de Colossenzen zegt in vers 25... dat hij een dienaar is geworden naar de bedeling van God die hem gegeven is om aan u, Colossenzen, te vervullen het woord van God. En de functie van Paulus, maar van alle nieuwtestamentische schrijvers of van het hele Nieuw Testament, is om de schrift te completeren. Ik hoor wel eens dat mensen het onderscheid maken tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. En feitelijk is er een verschil tussen. Er is ook een verschil tussen Oude Verbond en Nieuwe Verbond. Maar als je het hebt over de schrift, zegt Paulus, ik ben gekomen om die schrift te vervullen. En we hebben sindsdien niet een Oude Testament, niet een Nieuwe Testament, maar één schrift. Eén woord van God. En zo zouden we het vervolgens ook bestuderen. Als een eenheid. En als je dat doet, met de sleutel die Christus is, dan kun je eigenlijk niet misgaan. Niet wij staan centraal, maar de Heer Jezus Christus en zijn werk, zijn optreden staat centraal. Het woord van God is het namelijk. En God spreekt per definitie over zijn Zoon. En Paulus completeert dat woord en hij openbaart dus verborgenheden. Dat doet hij hier aan de Colossenzen, maar ook aan de Efeziërs. En vervolgens zegt hij, voegt hij eraan toe dat deze hele bedeling gekenmerkt wordt door verborgenheden. Maar die worden wel aan ons geopenbaard, mits wij willen luisteren. Maar dat is completering dus van de schrift. Of in 2 Korinthe 1 vers 20 staat dat al Gods beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar er is wel wat beloofd in de schrift. Daar werd zijn naam niet bij genoemd, maar ze komen wel uiteindelijk samen in hem. Hij is de vervuller namelijk. Hij is de inhoud van de schrift, zoals dat ook in Openbaring 19 vers 10 staat. Nou ja, en om dan nog maar een voorbeeld te noemen. Als ik dan naar Psalm 69 ga. Want nu hebben we nog tijd. Psalm 69 vers 23. Daar wordt iets heel bekends gezegd, namelijk hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw toorns grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Nou ja, ik val natuurlijk nu midden in de psalm, maar het zijn geen prettige woorden. En komend vanuit het Oude Testament, ja, rest niks anders dan het toe te passen op de tijd van degene die dit schrijft. De ervaring. Maar komend vanuit de goddelijke context, het profetisch woord dat zeer vast is, lezen we ook wat eronder staat. Nou ja, Handelingen 1 vers 20 staat eronder. Maar laten we eerst eventjes gaan naar Romeinen, hoofdstuk 11, vers 9. Want Paulus was degene die het woord van Gods, van God vervulde. Romeinen 11, vers 9. En in Romeinen 11 wordt er gesproken over het volk Israël. Met name het Joodse volk. Dat begint al in vers 1 zo. Maar in vers 9 wordt er gezegd, en David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug allen tijd. En dan blijkt dat het over het Joodse volk gaat. Daar gaat dit hele hoofdstuk over. Hebben zij dan gestruikeld enzovoorts opdat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Nou ja, dat is dus vervulling van het profetisch woord. Het gaat ergens over. Het was van tevoren gesproken en het vindt nu een vervulling in de positie van het Joodse volk in onze dagen. Maar als ik dan even terugblader naar die Handelingen 1 vers 20, nou ja 16... Handelingen 1. dan missen wij een apostel. En dus, weet je wel wie zijn mond open doet? In vers 16. Dat is altijd dezelfde namelijk. Mannen, broeders. Dat woord is tegenwoordig gender. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts open overgevallen zijnde is midden open geborsten, opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden, allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt, akeldama, dat is een akker des bloeds. Want, conclusie, er staat geschreven in het boek, der psalmen zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. En dit is het type. Judas. Hij is de afdruk. Maar hij geeft daarmee uitdrukking aan hogere geestelijke waarheid die vervolgens vervuld wordt in het Joodse volk. En alleen door deze driehoek te bestuderen en vervolgens wat hier dus nog bijgezegd wordt, kom je tot dat volledige plaatje. Via type naar de vervulling toe. Maar typen kunnen ook weer typen van andere typen zijn en vervolgens kom je tot een eenheid. En zo leer je dus dat die plaatjes allemaal in elkaar verstrengeld zijn. En dat maakt het inderdaad lastig. Daar moet je moeite voor doen. Maar we weten dat we uiteindelijk bij Christus en zijn werk uitkomen. Dan zie je misschien niet dat er kleine stipjes op die tube zitten. Dat zijn vaak de details. Maar de vorm moet duidelijk zijn. De contouren moeten zichtbaar zijn. En ik heb het over typen en afdrukken. Schaduwen, dat is ook zoiets, hè. Je schijnt er licht tegenaan en je ziet alleen de contouren. Zoals de berderen of de stangen, de stokken van de tabernakel uitstaken door het gordijn. Dat is wat typologie is. Je weet dat er wat is, je ziet dat het bepaalde vorm heeft, maar wat het precies is, daarvoor moet je meer informatie hebben nog. Nou, en zo zal het ook in het Bijbelboek Jozua zijn. Ik wil eigenlijk nog een voorbeeld geven. Omdat het zo belangrijk is. Dat is aan de hand van bijvoorbeeld Romeinen 7 vers 14. Want jullie dachten dat we gelijk naar Jozua gingen. Maar ik doe dit expres, want als ik gelijk zeg van nou, Jozua is een type van dit en in de context is het een type van dat, dan denk je ja, dat zal wel, maar waarom denk je zo? Het is goed om dat ook een keer te zien aan de hand van voorbeelden die vrij eenvoudig zijn, omdat ze vastgelegd zijn. En bijvoorbeeld, het hoeven niet alleen maar geschiedenissen te zijn, het kunnen ook dingen zijn, of attributen, of bepaalde zaken, of zelfs personen. In Romeinen 7, vers 14, daar wordt, ik hoef er eigenlijk helemaal niet naartoe, maar daar wordt over de wet gesproken. En dan gaat het eigenlijk over het huwelijk tussen man en vrouw. En over Paulus die tekortschiet. Nou. Maar dan zegt hij op een gegeven moment in vers 14 dat wij zouden weten dat de wet, waar we zoveel moeite mee hebben als we hem proberen te houden, dat die wet geestelijk is. En dat zouden we dus ook verstaan. Ik zal dan ook maar even heen gaan. Vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is het probleem eigenlijk niet alleen met de wet, maar met het hele woord van God. Als je het woord van God alleen letterlijk neemt, dan blijkt het niet te werken. Dan kom je de menselijke schrijver tegen. Dan kom je de onvolkomenheden tegen. Dan kom je tegenstellingen tegen. Maar we zouden leren dat de wet geestelijk is. En wat betekent dat dan? Nou, bijvoorbeeld in Colossenzen 2, vers 17. Ik blader maar gewoon door. Plus vers 16. Dat u dan niemand oordelen, Colossenzen 2 vers 16, in spijs of in drank. Nee, ik hou me in. Of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Mag het wel of mag het niet? Waarom doe jij dat niet? Want wij moeten het wel. Dat dan niemand u oordelen, want dit zijn slechts, welke zijn, een schaduw der toekomende dingen. En daar heb je weer wat typologie is, schaduwen, sprekend over toekomende dingen. En het verschil met typologie in de wereld en het woord van God is dat dit, die schaduw, dat geschiedenis is die God heeft opgelegd, doen gebeuren ter wille van de vervulling. En de vervulling is niet zozeer iets wat abstract is, maar is ook werkelijkheid. Het is namelijk de vervulling van Gods woord gewoon. En dan blijkt dat heel die wet een schaduw is van toekomende dingen. Het spreekt, en we zouden als we de schrift bestuderen, dus net als de kameling zeggen, waar gaat het over? Over wie zegt hij dit? Gaat het over mij? Gaat het over jou? Of gaat het over wat anders? En dan heb je de basis. En openen de schriften enzovoort. Dat is wat het is. En de wet is slechts een schaduw. En we zouden, als we de wet dus lezen, zouden we leren, waar spreekt het over? Waar gaat het over? Wat zegt het over de Heer Jezus Christus? Wat zegt het over zijn werk? En ergens onderaan de keten kun je afvragen, wat zegt het dan over mij? Omdat ik hier ergens een bepaalde plaats heb. Maar dat is pas stap 3 of 4 of 5. We zouden leren alles in het juiste verband te zien. Nou, en als laatste kom ik dan in Hebreeën 10. Daar staat het ook nog een keer. Hebreeën 10. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, moeilijk Nederlands, maar de wet is gewoon een schaduw namelijk van toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Nee, je moet zien wat het beeld is. Je ziet de schaduw en je wil het beeld zien. Want de wet, dat is een lastige zin, de wet kan de mens namelijk niet reinigen. Maar wat reinigt dan wel? Nou, waar de wet een schaduw van is. En dan blijkt dit hele hoofdstuk te gaan over hoe Christus ons inderdaad reinigt als de hoge priester van het nieuwe verbond. En ja, het hoofdstuk hiervoor heeft Paulus uiteengezet dat die hele tabernakel, dat ook een prachtig plaatje is, een type van hogere geestelijke waarheid. Dat zelfs de hele schepping daarin op een of andere wijze verborgen wordt. Gaat zelfs tot in de hemel zelf, zegt Paulus. Nou, en zo zouden we de schrift bestuderen. Het was verborgen, maar aan ons zou het geopenbaard worden. En dit gaat dan over de wet, een aspect van het Oude Testament. Maar we hebben ook geschiedenissen, bijvoorbeeld als Adam en Eva in de Hof van Eden, de vrouw gebouwd uit de man. Maar dan zegt Paulus in Efeze 5, maar let wel op, het is een grote verborgenheid, maar, en dat zijn mijn woorden, maar dat is wel wat Paulus schrijft daar. Hij zegt, het gaat niet over Adam en Eva daar, het gaat over Christus en over de gemeente. En dat is het vervullen van het woord van God. Namelijk, niet blijven bij die oude geschiedenis. Ja, God gebruikt de geschiedenis, maar het gaat over toekomende goederen. En die zouden we leren verstaan. Daar gaat het over dus. En dus, nou, ik kan nog wel zo bezig blijven. Maar als ik dan terugkom in 1 Korinthe, of terug, als ik naar 1 Korinthe 10 ga, dan gaat het over het volk Israël wat op reis is. Dan komen we langzaam een beetje in de buurt. 1 Korinthe 10. Ik heb nog 10 minuten tot de pauze en ik ben op de helft. Hij zegt in 1 Korinthe 10, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. Dus er is een heel volk uit Egypte getrokken, allemaal, en ze worden als één genoemd. Zij waren allen in Mozes gedoopt. Dus wie trok eruit? Egypte, Mozes. Maar het was het hele volk. Ze waren in de wolk en in de zee. En allen hebben zij dezelfde geestelijke spijs gegeten. Rewind. Wat? Geestelijke spijs gegeten? Ze aten toch echt harde boterhammen? Toch? Nee, dit is typologie. Paulus zegt dat het niet over het manna gaat, wat ze aten in de woestijn. Het gaat om geestelijke spijs. Dat is wat ze aten. Hij zegt gelijk waar het over gaat. En zij hebben allen gedronken uit, of zij hebben alle geestelijke drank gedronken, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Maar ik verzeker je, als we hier naartoe zouden gaan naar die geschiedenis, dan lees je dat er niet bij. En dat komt omdat het plan van God verborgen was. Dat moest verborgen blijven. Maar Paulus vervult de schrift en hij zegt waar het over gaat. En zo zouden we die geschiedenissen dus ook bestuderen. Wat zegt het over Christus? Nou, en vervolgens gaat het over het volk Israël in de woestijn. En dat is allemaal niet zo positief. Want er staat in vers 5, in het meerdere deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Hier staat het type. Dus in de eerste plaats staat er dat deze dingen hun geschied zijn. Dit is gebeurd. Maar vervolgens ook ons tot voorbeeld. Dat wij ervan zouden leren. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En dus wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. Daar worden geschiedenissen aangehaald, en die krijgen vervolgens een toepassing. Maar het is niet slechts een analogie of een illustratie. Hier wordt eigenlijk gezegd dat ook in de gemeente is het merendeel niet tot eer en heerlijkheid van God. Helaas. Het zijn slechts enkelingen. Maar dat is wat typologie ook is. Het spreekt eigenlijk over onze dagen. Daar gaat het over. Maar het merendeel is gevallen. En dus murmureer niet, leer er dan van die geschiedenissen, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. Want, en deze dingen zijn hun lieden overkomen tot type, tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing, vermaning van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Daar ga ik maar even niet op in, dat is niet moeilijk, maar type. De geschiedenis spreekt over de verborgenheid. En om het dan nog even wat lastiger te maken, de verborgenheid beslaat twee bedelingen. Als wij kijken naar geschiedenissen die een bepaalde geestelijke waarheid bevatten, dan slaat het vaak op onze bedeling, maar ook op de toekomende. Ik kom er nog vaak genoeg op terug, maar Jozua gaat het beloofde land in. Dat kun je toepassen op onze bedeling, maar ook in de toekomst als de Heer terugkomt en zijn land zal innemen. Dus het is niet eenvoudig. Maar als je dat eenmaal weet, ja, dan kun je een lijn kiezen. Maar zo werkt het nu eenmaal. En het fijne is dat, ik noem het altijd maar een gesloten systeem. Het is niet helemaal zo, maar toch ook weer wel. Daardoor kunnen wij kunnen schrift met schrift vergelijken en daarom conclusies trekken. Omdat het juist één geheel is. Als dat niet zo was, zoals theologen ons doen willen geloven, dan moeten we het gaan vergelijken met literatuur buiten de Bijbel. En dan ben je weg. Want een woord kan dan een heel andere betekenis ineens hebben. Maar dat is ook de enige reden dat ik iets uit Jesaja kan vergelijken met iets uit Genesis 3. Want het is één schrijver. En, ja.
Dat je juist Jesaja aanhoudt.
Ja.
Jesaja wordt dan gezegd.
Ja, wel meer, hè. Ik denk dat van elk Bijbelboek wel wat gezegd wordt. Dat er weinig overblijft. Maar typologie is rijk, omdat het over Christus spreekt. Nou, als we dan naar het Bijbelboek Jozua kijken, of naar de persoon van Jozua, ja, dan komen al die aspecten van het heilsplan van God daarin terug. Het spreekt over dood en opstanding. Jozua gaat door de Jordaan bijvoorbeeld. Maar het spreekt ook over onze bedeling. Ik bedoel, neem het plaatje bijvoorbeeld van de geschiedenis van Mozes in de woestijn. Namelijk het oude verbond. En vervolgens krijgen we dan Jozua. Jozua, namelijk de ware Jozua, die het nieuwe verbond doet aanbreken. Maar Jozua sterft aan het einde van het Bijbelboek. En dan krijgen we de periode van Richteren. En daar is geen koning, dan staat er weer eentje op om het volk te richten. Dat spreekt over de verborgenheid. Waar is de koning? Waar is degene die ons leidt? En de Heer die komt af en toe te hulp. Maar daarna verkrijgen we dan koning David die zijn koninkrijk opricht met geweld, met kracht, met macht. En vervolgens koning Salomo, de vredevorst, de rust. De rust van het nieuwe verbond die over de wereld uitgespreid is. Dus dat is één van de manieren om hier naar te kijken. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld Egypte als beeld van de wereld. En daar wordt een volk uitgered. Dood en opstanding, wedergeboorte. Maar vervolgens kom je terecht in de woestijn. Spreekt over onze bedeling. De weg van Israël in de woestijn. We hebben zojuist gelezen in 1 Korinthe 10 dat hen die dingen in de woestijn overkomen zijn tot lering van ons. En dan krijg je vervolgens het aanbreken van de periode van Jozua. Ze gaan het beloofde land in, maar dat is dan de toekomst. De Heer die zal verschijnen, de ware Jozua, en met macht het land zal innemen. Zie je dat die gelijkvormigheid afhankelijk is van hoe je ernaar kijkt. Maar het wordt er niet anders van. Nou ja, en dan heb je ook nog, als je alleen Jozua bekijkt als boek, dat het over de verborgenheid spreekt. Namelijk over onze bedeling, wat er in onze bedeling gebeurt en wat er in de toekomst zal gebeuren. Nou ja, en die aspecten, ik denk dat we het meeste stil zullen staan bij dat laatste, dat we gewoon het een en ander in Jozua zullen bekijken. Maar voordat ik dat doe, wil ik naar Jozua zelf kijken als persoon. Want het mag duidelijk zijn, tenminste, dat zal duidelijk zijn, denk ik, dat hij een type is van Christus. Een afbeelding, een schaduw. En ik wil er van tevoren bij zeggen dat het niet zomaar een type is van Christus, maar specifiek een type van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is Jozua. Dus als je niet meer oplet nu, als je dat meeneemt, dat is belangrijk. Jozua is een type van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Maar hoe onderzoek je dan zo'n type? Wat ik altijd doe is het eerst kijken naar de naam. De naam Jozua. En soms kom je dan al tot inzichten. Laten we lezen. Even mijn wekker afzetten. Of ik ga heel snel praten nu. Nee, laten we even een beginnetje maken. Numeri 13, vers 8. Numeri 13, vers 8. Dat is waar de verspieders geroepen worden. En dan wordt er een heel rijtje namen genoemd, waaronder Caleb uit Juda. Maar ook in vers 8 van de stam Ephraim, een Hosea, de zoon van Nun, van Nun. Hosea. Ik wilde eigenlijk het weekend over Hosea, maar is flauw. Maar Hosea, dat betekent zoveel als redding of zaligheid. Ik heb zo'n boekje, dat heet Namen in de Bijbel, van het Morgenrood. Een handig boekje. Kijk even, wat betekent de naam? Nou, dat betekent dus zoveel als zaligheid, redding. Alleen dan weet je nog niks. Want ik zou dan vragen, wie redt dan? Wie maakt zalig? Maar dan lezen we vers 16. Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om dat land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Hosea wordt Jozua. En dat is kenmerkend voor de Bijbelse geschiedenis. De Heere maakt zich langzaam bekend. Hosea wordt Jozua. De zaligheid, de redding, wordt kenbaar in Jozua. Want Jehovah redt, Jehovah maakt zalig. Hij is degene die dat doet. En Mozes is degene die dat aangeeft. De wet is een schaduw van toekomende goederen. En zo bestudeer je die dingen. Je kijkt, wat betekent het? En hoe past dat in het grote plaatje? Nou, dan blijkt dus dat op allerlei niveaus de Heer van tevoren vastgelegd heeft wat hij wil behandelen in de geschiedenis. Hosea wordt Jozua. Hij maakt zich bekend. En die J die komt er als het ware bij. Maar door hem leren we wie de ware Jozua uiteindelijk is. Nou, en Jozua is dus Jehovah redt of maakt zalig. Ik weet niet wie van jullie hier de Septuaginta hiernaast heeft liggen. Ik denk niet dat die... even zoeken. Maar als je dan kijkt wat Jozua is, dan kom je gelijk al tot Jezus. 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 Ja, Jezus. En dan weet je dus wie Jozua is. Het grappige is dus als je de King James Version, als je de Hebreeënbrief, die voor een groot deel uit de Septuaginta overgenomen is, de citaten, dan wordt er dus in plaats van Jozua gewoon Jezus gezegd. Want dat is wie hij is. En dan wil ik even naar Matteüs 1 bladeren. Matteüs 1. Ik ben ook niet zo'n snelle bladeraar. Matteüs 1. Ja, die blaadjes plakken. Maar als ik zo'n iPadje heb, ben ik bang dat hij het niet meer doet. Matteüs 1, vers 21. De maagd zal zwanger. Zij zal een zoon baren. De maagd zal een zoon baren. Maria. Toch maar even noemen. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want, toelichting, betekenis, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus daar zie je dat zalig maken. Maar eigenlijk wordt hier gelijk bekendgemaakt wie de ware Jozua is. Want Jehovah zal zalig maken, hij zal redden, maar hij heet Jezus uiteindelijk. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zijn volk, inderdaad. En zo krijgt het een hogere betekenis. Door schrift met schrift te vergelijken. En inderdaad zijn volk, want de hoge priester, Jozua als type van Christus als hoge priester. Dat komt niet uit de lucht vallen, want de hoge priester is specifiek gegeven tot het volk. Het volk van God. Niet aan de wereld, maar beperkt tot zijn volk. Uit de mensen genomen, voor God gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Om verzoening te doen voor de zonde. Dat is wat de hoge priester doet. En laten we dan toch ook maar doorbladeren naar Hebreeën 2 vers 17. Naar de ware Jozua. En misschien moet ik dat er toch even bij zeggen. Het is niet zo dat je dit soort zaken lineair kunt behandelen. Zodat je aan het eind één climax van, oh inderdaad, nu komt alles bij elkaar. Dit is het inderdaad. Nee, elke keer kom je weer uit bij hetzelfde, maar er komt elke keer wat nieuwe informatie bij. Maar het is niet zo dat je ergens naartoe kunt werken, zoals je dat in een script heel mooi... Nee. Hebreeën 2. Ja. Oh, ik het zelf ook vinden. Ja, in vers, ik bedenk dan wat wil ik lezen hier. Maar eigenlijk het hele hoofdstuk, maar dat doen we niet. Er staat in vers 16, waarlijk hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. En ik zeg er nu maar even bij dat geloof staat centraal. Dat is wat Abraham kenmerkte. Waarom? Hij, en dit gaat dus over Jezus, die wij nu met eer en heerlijkheid gekroond zien, de wereld nog niet, maar wij wel, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Daar heb je Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. En het is niet iets, hier wordt het vertaald alsof het iets is in het verleden, maar dat is wat hij nu nog steeds doet. Hij maakt zalig. Hij wil ons zalig maken. Wij zijn inderdaad het land ingegaan, het beloofde land. Maar de bedoeling is dat we zalig worden, dat we het land ook innemen. Dat we uiteindelijk bij die erfenis terechtkomen. Dat er wordt gezegd, jij dat deel. Je bent trouw geweest, zoals Jozua trouw is. Want misschien kom ik er niet meer aan toe, maar als er iets is wat Jozua kenmerkt, is het zijn trouw. Zoals Jezus dus uiteindelijk een getrouw dienstknecht is geworden, een hoge priester is geworden. Nou, nu kun je eigenlijk de hele brief door, maar laat ik het samenvatten met de woorden van Hebreeën 7. En dan gaan we pauzeren. Hebreeën hoofdstuk 7. Niet het begin, maar vanaf vers 19. Nou, laten we 18 ook lezen. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. En dat lag niet zozeer aan het gebod, maar aan de mens. Het paste niet. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Het was een schaduw namelijk. Maar is slechts de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Met andere woorden, door het bestuderen van de wet kom je tot Christus. En zou je niet onder een juk komen, maar juist de genade leren verstaan. Maar dan spreekt de schrijver wel tot degene die verstaan dat de wet geestelijk is. Romeinen 7 vers 14. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, dit gaat over de hoge priester, maar deze met eedswering doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110. En van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Het leven wat wij nu hebben, Dat komt voort uit deze hoge priester. En hij staat garant, hij is de borg dat dat leven bestaat en in stand gehouden wordt. En ook hier zeg ik erbij, ook al letten we helemaal niet meer op dit weekend. De Heere spreekt tot Jozua. En hij staat borg, hij staat garant. Hij zorgt dat dat land ingenomen wordt. En wat van ons gevraagd wordt is achter Jozua aan te gaan. Maar dan in de werkelijkheid achter Christus aan te gaan. Nou, in deze Hebreeënbrief komt dan in het binnenste heiligdom terecht. Hebreeën 10. Maar dat is wat wij zouden doen. Gewoon volgen. Door geloof. Want hij is ook door geloof ingegaan. En hoe gaan we dus het beloofde land in? Door geloof. Maar het ligt al vast in het woord van God. En degene die dat woord nu spreekt, dat is deze hoge priester, namelijk de ware Jozua, die nu tot ons spreekt. Nou, laten we na de pauze daarop verder gaan. Nou, we hebben gezien dat Jozua en Jezus dezelfde naam hebben. Dat Jozua overeenkomt met Jezus. En zoals Jozua het volk in de rust bracht, is het Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die zijn volk in de ware rust brengt. Namelijk de rust van het nieuwe verbond. Die rust. Maar er is nog meer. Want als dit het enige zou zijn, dan ja, is het nog steeds mooi. Maar het is altijd fijn als er minimaal 2 of 3 bevestigingen zijn. Hè? Maar een ander aspect, en ik kijk altijd naar kenmerkende zaken, is zijn afkomst. En hij wordt consequent de zoon van Noen genoemd. Nou denk je, ja, dat is inderdaad zijn afkomst. En wel meer personen worden met hun afkomst beschreven. Maar die Noen, dat is toch wel iets bijzonders, want dat is een Hebreeuwse letter. En ik heb van een broeder geleerd dat letters ook een bepaalde getalswaarde bezitten. Dat is niet zo heel raar, maar Hebreeuwse letters hebben dat ook. En de Noen, dat is een 50. En 50, dat is wel iets wat in de schrift in ieder geval een bijzondere betekenis heeft. Niet alleen omdat de Pinksterdag de 50ste dag is. Maar of omdat Abraham dan kenbaar wordt, gezien wordt, hè? Als je 50 bent. Maar ook omdat het de volheid is van de 7. En de 7, dat spreekt van een volkomen werk. Maar als dat voorbij is, als je voorbij de 7 komt, als je voorbij de 7 dagen van deze schepping komt, dan kom je in de nieuwe schepping. En als je dat eenmaal begrijpt, dat 50 daar over spreekt, dan begrijp je ook dat als er tot de Heer gezegd wordt, gij zijt nog geen 50 en gij zegt, ik heb Abraham, dat u Abraham gezien hebt of gekend hebt. Want wat werd er aan Abraham beloofd? Nou ja, ook een beloofd land en een erfenis, maar met name een aardse erfenis. Er staat in Romeinen 4 dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Alleen dat heeft hij zelf niet meegemaakt. Hij verwachtte namelijk een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Abraham zou erfgenaam van de nieuwe schepping zijn. Hij zou daarin erven. Hij zou zijn deel krijgen. En daar zou men dus Abraham ontmoeten, in de nieuwe schepping. En dus 50, ja, naar de oude mens gezien is dat niet heel positief, maar dan zou je een nieuwe schepping moeten zijn. Dan zou het oude voorbij moeten zijn. Ziet, het nieuwe is aangebroken. Moet je op je 40ste wel beginnen. Maar 50 spreekt over de nieuwe schepping. En dus, op de 50ste dag wordt het leven gepredikt. Wordt het evangelie, de boodschap van de nieuwe schepping, van het nieuwe leven, van het nieuwe verbond gepredikt. Er komt 3000 man tot geloof, die overigens eerst in de woestijn omkwamen. 50 spreekt over de nieuwe schepping. En deze Jozua is dus de zoon van Noen, van de nieuwe schepping. Maar zoonschap betekent dat je erft. Dat je overneemt wat de Vader achterlaat. Dat je voortbouwt op wat de Vader heeft opgebouwd. Je identificeert je daarmee met de Vader. En Jozua is de zoon van Noen. En dan wil ik eventjes naar Hebreeën 1. Daar zijn we als het goed is nog in Hebreeën. 1 vers 1. Daar staat God. Oh, Hebreeën 1. Bladzijde 1360. Ja. Dat is toch een vers wat je uit je hoofd kent. God voortijds. Veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. God spreekt. Hij spreekt in onze dagen. En als hij spreekt, spreekt hij door de Zoon, de ware profeet. Profeet met een hoofdletter. En over hem wordt gezegd, over de zoon, dat hij gesteld is tot een erfgenaam van alles. Het heelal. Het al. Door welk hij ook de wereld gemaakt heeft. Daar heb je je zoon van Noem. De zoon van het al. Van de nieuwe schepping namelijk. En hij staat hier centraal in deze brief. En hij wordt ons hier gelijk geïntroduceerd. Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De ware Jozua, de ware zoon van Noen. De ware erfgenaam van de nieuwe schepping. Degene die al alles in zijn bezit heeft. En hij deelt die schepping met zijn volk. En deze Jozua, deze ware Jozua, deze hoge priester spreekt vervolgens tot zijn volk. En hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Het afschijnsel van de heerlijkheid Gods. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Want als God spreekt, drukt hij zich uit. En dat komt uiteindelijk tot uitdrukking in de Zoon. God drukt zich uit. En wat zien we dan? De Heer Jezus Christus. En Jozua is daar een voorafschaduwing van. De zoon van Noem. En hij draagt dus alle dingen door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Namelijk door de dood en opstanding heen is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de positie van de zoon. En Jozua geeft daar een uitdrukking aan. De zoon van Noen namelijk. Dat is een prachtige, prachtige parallel dus. Maar wat ook naar voren komt, is de relatie tussen Jozua en Mozes. Dus dat is punt 3. Punt 1 is zijn naam. Naam Jozua, naam Jezus. Punt 2 is zijn afkomst, zoon van Noen. Punt 3 is zijn relatie tot Mozes. Nou, het werd al gelezen tijdens de zangdienst. Trek je schoen uit, want de grond waarop gij staat is heilige grond. Maar tot wie werd dat ook gezegd? Mozes. Dus die twee hebben op een of andere wijze iets met elkaar te maken. Nou, Mozes was een trouw dienaar. Dat wordt een aantal keer expliciet gezegd. Maar Jozua was ook een trouw dienaar. Zoals Mozes dat was. En op grond van die trouw koos Mozes Jozua uit. Bijvoorbeeld in Exodus 17. Ze waren net het land Egypte uitgetrokken. En daar kwamen die Amalekieten. Gelijk in de strijd ben je tot geloof gekomen. Alles pijs en vree. En hoppa. Amalekieten in het zicht. Filistijn op de loer. Maar wat gebeurt daar? Mozes klimt op de berg. Neemt nog een aantal mensen mee. Maar Jozua wordt dan uitgekozen om de strijd aan te voeren. Zeg maar op het land. Beneden. Hij gaat voor in de strijd dus. Maar dat is op basis van zijn trouw. Jozua. En de overwinning wordt vervolgens behaald. Samen eigenlijk door Jozef, of door Jozua en Mozes. Mozes boven, Jozua beneden. Maar er is een sterke verwantschap dus tussen die twee. En vervolgens, we hebben gelezen dat Jozua uitgekozen werd als verspieder. Maar er waren er nog een paar. Maar het was zo dat slechts van die 12 verspieders die het land moesten verspieden, het beloofde land, na 2 jaar dat ze in de woestijn waren, dat slechts Jozua en Caleb de verspieders waren die zeiden van kom, dit is een tof land, dit is een land overvloeiende van melk en honing en God heeft het ons gegeven. God zal het ons erfelijk doen bezitten, dus laten wij voorttrekken en dat land innemen. En die anderen zeiden, nee, dit land, daar zijn reuzen. De steden zijn groot en sterk, de muren zijn hoog. We kunnen dit nooit in bezit nemen. Ja, en als dat alleen maar geschiedenis is, ja, dan, ja goed, dan is dat zo. Maar dit spreekt op een of andere wijze dus over de verborgenheid. En goed, Jozua en Caleb samen, dat is niet mijn onderwerp, maar dat spreekt eigenlijk over hoe de gemeente al bezit neemt van het beloofde land, hoe zij al in het beloofde land gaan, Jozua en Caleb samen als type van de gemeente, door geloof ingaan, maar de anderen blijven achter. Die willen niet. Maar op grond van zijn trouw is Jozua en Caleb het overblijfsel dat uiteindelijk van dat volk overblijft om werkelijk het beloofde land ook in te gaan. En de rest van het volk komt om in de woestijn. Althans, de ouderen. Die generatie die wordt omgebracht in de woestijn. Ze moesten nog 38 jaren omzwerven. Maar Jozua was trouw. Caleb ook. Hij claimt daarna ook later in Jozua, in het Bijbelboek Jozua, zijn stukje land. Maar trouw waren ze. Hij was dus een trouw verspieder. En vervolgens vinden we Jozua ook als Mozes het een en ander moet doen op de berg. Ik blader even naar Exodus 24. Genesis, Exodus, dat lukt nog. Toen maakte Mozes zich Mozes op, dat deden ze vroeger, met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. En zeide tot de oudste, blijf gij ons hier, totdat wij weder tot u komen. En ziet Aaron en Hur zijn bij u, wie enige zaak heeft, zal tot dezelfde komen. Maar als Mozes de berg opgaat, dan gaat Jozua mee. Samen. De Heer heeft uiteindelijk te spreken met Mozes, maar Jozua is erbij. Dan blader ik nog even door naar Exodus 33. Exodus 33, vers 7. Daar wordt de tent der samenkomst geïntroduceerd. Want ja, je moet ergens samenkomen. En bij gebrek aan, hoe heet dat hier ook alweer? Oh. Maar er staat dan, en Mozes in vers 7 van Exodus 33, Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende, want je moet buiten de legerplaats gaan, en hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Je moest uitgaan om een bezoek te kunnen brengen aan de Heere. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, dan stond al het volk op en ieder stelde zich in de deur zijner tent en zij zagen Mozes na totdat hij de tent ingegaan was. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. Niet de wolkkolom, maar de Heere. Die zich verbergt. En als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en zij bogen zich, een ieder in de deur zijner tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht. gelijk een man met zijn vriend spreekt. En daarna keerde hij weder tot het leger, doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Noen, de jongeling, week niet uit het midden der tent. Nou, en dit kun je dus lezen als een platte geschiedenis, maar je weet toch waar je uiteindelijk bent dan? Jozua week niet uit het midden der tent, van de tent. Dat is onze hoge priester, die daar niet uit wijkt. Terwijl Mozes druk is met het volk, wijkt hij niet. Dat spreekt dus over de verborgenheid. Maar je ziet ook weer hier die koppeling tussen Mozes en Jozua. Verbonden. Want, kijk, de wet heeft in zichzelf geen volkomenheid. Het is niet volmaakt. Maar op een andere plaats staat de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Waarom? Omdat de wet geestelijk is. Mozes spreekt van deze dingen. Maar het is uiteindelijk Jozua die in het midden van de tent staat en blijft. Want Mozes spreekt over Jozua. Dus Jozua is een trouw dienaar van Mozes. Maar uiteindelijk is Jozua de opvolger van Mozes. Dat is het volgende punt. Want Mozes was weliswaar een trouw dienaar, maar hij had wel zijn beperkingen. Hij sloeg namelijk iets te vaak op de rots. Ik hoop dat dit soort geschiedenissen bekend zijn. En anders kun je dat heel makkelijk nazoeken. Maar het was niet de bedoeling om 2 maal op de rots te slaan. 1 keer was voldoende. En de consequentie van de daad van Mozes was, als je dat wilt nazoeken, dat is in Numeri 20, kun je wel vinden. De consequentie vinden we dan in Deuteronomium 32, daar zijn we toch al, vanaf vers 49. Maar even kijken hoor, dat kan niet. Jawel, 32. We waren in Exodus, we gaan naar Deuteronomium 32. Even kijken of ik goed zit. Vers 48. Daarna sprak de Heere tot Mozes op diezelfde dag, zeggende, klim op de berg Abarim. Deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is. En zie het land Kanaan, dat ik de kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. En sterf op die berg, waarheen gij opklimmen zult en wordt vergaderd tot uw volken. Gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor en werd tot zijn volken vergaderd. Omdat gij lieden u tegen mij vergrepen hebt in het midden der kinderen Israëls, aan het twistwater te Kades in de woestijnzin, omdat gij mij niet geheiligd hebt in het midden der kinderen Israëls. Want van tegenover zult gij dat land zien, maar daarheen niet inkomen in het land dat ik de kinderen Israëls geven zal. Mozes mocht het land weliswaar zien van een afstandje, maar hij zou er niet ingaan. Nee, dat zou zijn trouwe dienstknecht Jozua doen. Dus de koppeling wordt uiteindelijk verbroken. Maar wat gebeurt hier? Klim op de berg Abarim, dit is de berg Nebo. Nagaan wat een naam betekent. Abarim, wat is dat? Ja. Abarim, Abar, namelijk Abar, Eber, Heber. Dat is de overzijde. De Hebreeën. Abraham was een Hebreër. Namelijk van de overkant. De berg Abarim spreekt over de overkant. Wat aan de overzijde is. Maar deze is de berg Nebo, staat er. En wat betekent Nebo? Dat is ook niet heel moeilijk. Ik ga expres niet in op alle Hebreeuwse letters en zo. Want dan zijn we gewoon te lang bezig. Maar misschien ken je het woord Nabajot. Profeet. De berg Nebo spreekt over profetie. Over een schaduw van toekomende dingen. En wat hier gezegd wordt is, Mozes, jij zal op die berg klimmen. Die berg die profeteert over de overzijde. Die spreekt over toekomende dingen. Je mag dus het land in kijken, want de wet was een schaduw van toekomende goederen, maar je zult er zelf niet ingaan. En heel Mozes spreekt dus over het nieuwe verbond, over dingen die aan de overzijde zijn. En hij overziet dat dus, en de wet overziet deze dingen. En als we de wet bestuderen, dan leren we die dingen dus ook zien. Maar de wet gaat er zelf niet in. Het blijft een schaduw. En Mozes gaat dus niet in, hij sterft op die berg. Daar stopt het voor Mozes. Maar het is prachtig hoe dit geïllustreerd wordt in die namen van die bergen die hier samenkomen. En ja, ik zie dat dan zo voor me, dat hij op die berg staat en dan kijkt hij zo dat land in. Maar dat is wat heel de wet eigenlijk doet. Wat heel Mozes doet. Dat land inkijken. Op profetisch typologische wijze dan. En zo zouden we dus de wet bestuderen. En vervolgens met Jozua ingaan. Hij is een trouw opvolger van deze Mozes die daar dan sterft. En dan vinden we in Deuteronomium 31... en op vele andere plaatsen de overdracht van de verantwoordelijkheid. In Deuteronomium 31 vers 7 bijvoorbeeld. En Mozes riep Jozua en zeide tot hem, dus hier spreekt Mozes. Voor de ogen van gans Israël, wees sterk en heb goede moed. Dat kom je vaak tegen. Wees sterk en heb goede moed. Want gij zult met dit volk ingaan. In het land dat de Heer hun vaderen gezworen heeft. Hun te zullen geven en gij zult het hun doen erven. En dan, wat zullen we nog meer nemen? Even kijken, vers 14. En de Heere zeide tot Mozes vervolgens, zie uw dagen zijn genaderd om te sterven. Roep Jozua en stelt u lieden in de tent der samenkomst, dat ik hem bevel geef. En zo ging Mozes en Jozua en zij stelden zich in de tent der samenkomst. En toen verscheen de Heere in de tent, in de wolkolom. En de wolkolom stond boven de deur der tent. En de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen. En dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde. En het zal mij verlaten en vernietigen, mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Frappant dat dat dus tot Mozes gezegd wordt. Want Mozes heeft daarmee te maken. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen treffen, dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Ik dan zal van mijn aangezien te dien dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Nou ja, enzovoorts. Maar tegen Mozes worden dan deze dingen gezegd, maar Jozua die zal vervolgens de verantwoordelijkheid overnemen. En hij zal juist het land weer inbrengen en weer bij de Heere brengen. Bij Mozes is dus scheiding uiteindelijk en bij Jozua is vereniging. Nou ja, en uiteindelijk doet Jozua dit dus ook. En aan het einde van het Bijbelboek vat hij dat nog eens samen. Dat zijn taak was om dat van Mozes over te nemen. Waar Mozes stopt, zal Jozua verder gaan. En dan kom ik dan bij de taak van Jozua, de grote taak. Wat moest hij doen? Nou ja, één woord. Ingaan. Dat is de taak van Jozua, ingaan. Namelijk het volk in het beloofde land brengen en het volk doen erven. Nou ja, dat lees je dan bijvoorbeeld in de Deuteronomium 1 vers 38. We hebben het net ook gelezen, dus dat laat ik dan maar even. Maar Jozua zou dus ingaan in het beloofde land. Maar in Deuteronomium 31 vers 3 staat de Heere, uw God, die zal voor uw aangezicht overgaan. Die zal deze volken die in dat land zijn voor uw aangezicht verdelgen, dat gij hen erfelijk bezit. En Jozua zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de Heere gesproken heeft. Dus dat land moeten ze ingaan, maar ze moeten het vervolgens ook veroveren. Maar de Heer zal de overwinning geven. En ook dat is een les als je niet meer verder oplet. Onthoud, wij hoeven het niet zelf te doen, maar de Heer geeft de overwinning. En dan heb ik het niet over onze succesvolle carrière, maar over ingaan in het beloofde land. Over het leven onder het nieuwe verbond, ingaan in het heiligdom. Ja, dat kan lastig zijn, maar de Heer die zorgt dat die weg vrij is. Hij staat garant. Hij geeft die overwinning. En wij zouden vervolgens blijven staan daarin. Ingaan dus. Maar door het te veroveren. Nou, vervolgens hebben we in Handelingen 7 gelezen dat Jozua de tabernakel en de ark in het land zou brengen. Dat is ook een taak van Jozua. En vervolgens wordt er gezegd in Deuteronomium 11, vers 29. Dus we zijn toch in Deuteronomium. En het zal geschieden als de Heere uw God zou hebben ingebracht in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, als dat eenmaal gebeurd is, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. En vervolgens zou Jozua daar een altaar oprichten. Dat staat vervolgens in, dat gaan we niet lezen, maar dat staat in Deuteronomium 27 vervolgens. Ik denk dat ik daar nog wel op terugkom. Maar Jozua zou een altaar oprichten als hij het beloofde land in bezit genomen heeft. In ieder geval als hij daarmee bezig is. Hij zou laten zien wie de God van dat land is. En vervolgens spreekt hij daar. Nou ja, dat wordt ook uitgebreid in Jozua zelf besproken. En vervolgens dan komen we tot de conclusie dat deze Jozua het volk in de rust zou brengen. Na het innemen van het land zou de rust aanbreken. Nou ja, dat hebben we. We hebben het niet gelezen, maar laten we dat dan nog even in Hebreeën 4 lezen. Hebreeën 4. Je ziet dat, dat we vaak naar Hebreeën gaan. Er is eigenlijk ook zo'n link met Efeze. En om het mezelf niet te moeilijk te maken nu, en het hele hoofdstuk te moeten lezen, lees ik alleen vers 1. Want daar wordt de lezer, nou ja, zeg maar wij, opgeroepen dat wij de rust zouden ingaan. En dat we het beloofde land zouden ingaan en niet zouden achterblijven. Zoals het volk wilde achterblijven en terug wilde gaan naar Egypte. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want dat is het probleem met gelovigen, dat zij tot geloof komen, dat alles vervolgens goed moet gaan, maar zodra ze erachter komen dat ze nog dezelfde zondaar zijn als voorheen, en het dus niet het aardse succesverhaal brengt, dan wil men vervolgens niet verder. Of als men erachter komt dat het leven niet meer telt, dat men gekruisigd is met Christus, dat men gestorven is en vervolgens in nieuwheid des levens zou wandelen en dat dat een andere wandel is dan de wereld heeft, dan wil men toch liever terug naar de wereld. Nou, en het volk Israël geeft daar al een uitbeelding van. En wij zouden dus niet zoals dat volk achterblijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, namelijk dat een land voor hun wacht, dat ze alleen maar hoeven te wandelen en in te gaan, het beloofde land. Maar als het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. Oftewel, ze vertrouwden Mozes niet, ze vertrouwden Jozua niet, ze vertrouwden de Heere niet. Dat is het probleem eigenlijk, ongeloof. Nou ja, dat gaat zo even door. En dan staat er in vers 8, dan gaat hier over de rust. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En hier wordt eigenlijk gewoon letterlijk gezegd dat Jozua hen in de rust zou brengen, namelijk in de rust van het beloofde land, maar dat dat slechts een afbeelding is van een ware, werkelijke rust die daarna pas werkelijk tot stand zou komen. Want Jozua had hen weliswaar in de rust gebracht, maar daarna wordt er bijvoorbeeld door David nog steeds over een rust gesproken. Het was dus niet de definitieve rust. En de vraag was, wanneer zou de ware rust aanbreken? Wanneer zou de ware Jozua opstaan? Nou, en hier zijn we in Hebreeën 4 en dan wordt die kenbaar gemaakt. De ware Jozua. En dus, uiteindelijk, laat ons, vers 11, laat ons dan benaarstigen om in de rust in te gaan, zoals Jozua, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Of vers 16 bijvoorbeeld, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want uiteindelijk is dat wat we zouden doen, naderen tot de troon der genade. En dat klinkt misschien nog steeds heel erg abstract. Wat is dat dan? Waar staat hij dan? Maar naderen tot de troon der genade. Paulus omschrijft het in Romeinen gewoon dat genade zou heersen in ons leven. En dan genade niet in de zin van alleen maar, ik vind alles best. Het is genade. Geen veroordeling. Nee, de genade van het nieuwe verbond. Wat Christus ons geeft. Alles wat Christus ons geeft, alles wat hij te zeggen heeft als hoge priester, dat is genade. Want dat komt van boven tot ons, als mannen uit de hemel. En daar zouden we uit leven. Maar dan moet je naderen tot de troon, want daar spreekt hij. Nou, prachtig. Het is natuurlijk de mercy seat, hè? Dat is de ark des verbonds die Jozua in het land zou brengen. Nou, hij spreekt nog steeds. Dus Jozua, een type van Christus, prachtig. Nou ja, laten we dan vorig jaar heb ik heel kort gesproken, werd mij gezegd. Dus. Nou, ik kan het niet maken om niks uit Jozua nu te lezen. Maar wie moe is, is moe. Wie vol is, zit vol. Dat maakt niet uit. Ik zei net tegen iemand, toen ik jaren geleden bijbelstudies van broeder Ad Leeuwagen volgde in Oud-Beijerland, begreep ik er maar 5 tot 10% van. Maar dat was genoeg. En de rest, ja, dat liet ik gewoon gaan. We zijn niet hetzelfde. Maar daar staat in het eerste vers van het Bijbelboek Jozua, het geschiedde nu, en dan weet je waar het over gaat, hè? Het geschiedde nu, na de dood van Mozes. Hé, Mozes, kenmerkend voor het oude verbond, die stierf op de berg, die een overzicht gaf van wat er aan de overzijde was, maar hij sterft. En dan vervolgens neemt een ander het stokje over, namelijk Jozua, de zoon van Noen. Dan zie je dus dat je te maken hebt met dood en opstanding, met het aanbreken van het nieuwe verbond en het aanstellen van de hoge priester van het nieuwe verbond. Nadat Mozes, nadat de wet beëindigd is, breekt het nieuwe verbond aan en Jozua staat op, de zoon van Noen, de erfgenaam van alles. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En vervolgens zegt de Heere tot Jozua, mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, nu moet hij het doen, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Want genade heerst onder het nieuwe verbond, hij geeft. Nou, en er wordt niet tot ons gesproken, er wordt niet tot het volk Israël gesproken, er wordt tot Jozua gesproken. Dit is de taak van Jozua. En dus, bruggetje, dat is de taak van de hoge priester om zijn volk te brengen in de rust en te laten delen in de zegeningen van het nieuwe verbond. En hij staat borg, hij staat garant daarvoor. Hij is trouw. En vervolgens dan, alle plaats waarop u lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Want Mozes sprak van deze dingen. Eigenlijk, die hele geschiedenis van Jozua wordt voor een groot deel al in Deuteronomium en in Numeri aangehaald. De koningen worden verslagen en het is alleen aan de andere kant van de Jordaan. Daar zit ook weer wat achter, maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar alle plaats waarop jullie voet zal treden zal heb ik gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Namelijk, en dan wordt het vervolgens gespecificeerd, van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, namelijk de rivier Frat, de Eufraat, het ganse land der Hethieten, of de Getieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon zal uw lieder landpalen zijn. Nou ja, dan kun je in een atlas gaan kijken hoe groot het land dan wel niet is. Dat zal wel. Maar er wordt paal en perk gesteld aan waar zij kunnen gaan. Dat land wordt namelijk begrensd. Nou, en natuurlijk zijn er dan meerdere toepassingen voor. Namelijk letterlijk. Maar ook letterlijk in de toekomst. Als de ware Jozua verschijnt. Dat kan. Dan wordt hier al de grens van het land gegeven. Maar er is ook iets wat spreekt over nu. En ja, ik denk niet dat ik daar vanavond tijd voor heb. Maar wat in ieder geval duidelijk naar voren komt is dat wij als gelovigen deel hebben gekregen volgens Efeze 1 aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We hebben het uitgebreid besproken, dus ik denk niet dat ik erheen hoef. Of zal ik het zullen lezen? Efeze 1, vers 3. Ja, Efeze 1. Ja. Want er is een sterke parallel tussen het Bijbelboek Hebreeën en Jozua, maar ook tussen Efeze en Jozua. Met name die strijd komt hier sterk naar voren. Maar ook de zegeningen. En nou, er staat in Efeze 1 vers 3 inderdaad dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En hier wordt ook tot Jozua gesproken en de zegeningen van het volk, die komen via Jozua tot het volk. Dat is belangrijk om te onthouden. En de zegeningen die wij als gelovigen hebben ontvangen, die komen via Christus tot ons. Wij delen in de zegeningen van Christus. Heel onze positie, heel ons leven ligt vast in hem. En dus, dit hele hoofdstuk staat centraal, of wordt gekenmerkt door in hem. Je kunt tellen hoe vaak dat is. Maar in hem. Alles hebben wij in hem en samen met hem. Want ons leven is afhankelijk van hem, zijn leven. En hij geeft zijn leven aan ons vervolgens. En dan vervolgens worden die zegeningen worden van het beloofde land of van het nieuwe verbond, wat het eigenlijk is, worden vervolgens uiteengezet. En daar wordt ook paal en perk gesteld aan wat ons toekomt. Een grens. En de grens, om het maar kort samen te vatten, is het nieuwe verbond, of met een ander woord, want het nieuwe verbond beperkt zich tot op heden, tot de hemel. En dus staat er in vers 6 van Efeze 2, hij heeft ons mede opgewekt met Christus en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Nou, dan ben je in het beloofde land. Alleen op een heel ander niveau. Ja, dat is niet abstract, dat is ook niet vergeestelijke, dat is realiteit. Wij zijn gezet in de hemel. Ja, en dan zegt er altijd iemand, ik zit hier. Ik ben niet in de hemel, nee, dat zie ik ook wel. En toch is onze positie dat we gezet zijn in de hemel. En ik zeg altijd maar, als wij niet meer gehinderd worden door ons aardse lichaam, dan zien wij waar wij al gezet zijn. En vaak ligt het aan ons beeld van wat de hemel is. Wat de schepping is. Waar de Heer is. Ja, de Heer woont in mijn hart. Maar ja, daar hoef je bij de buurman niet mee aan te komen. Toch? Nee. Gelijk stoppen met roken. Nee, maar wij hebben dus een positie. En die positie wordt in de Efezebrief vastgelegd, namelijk dat is de positie van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes wordt het genoemd in Efeze 4. En dat heeft randvoorwaarden. Daar zouden we niet buiten wandelen. We zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is naar die normen. Eigenlijk zegt elke brief dat. Naar de regel zouden we wandelen, gelaten, enzovoort. Door geloof. We zouden waardiglijk goden wandelen, waardiglijk het evangelie. Allemaal verschillende plaatsen. Dus er wordt paal en perk gesteld aan wat ons toegezegd wordt. En dat heeft te maken met de scheiding tussen oud en nieuw. Nou, en hier wordt dan letterlijk wordt er een bepaalde grens getrokken. En die namen, ja, daar kunnen we op ingaan. Maar dat, ja, dat is eigenlijk een intermezzootje van een uurtje. Maar dat heeft te maken met, dat hebben we vorig jaar ook behandeld, met de aardse lijn. Met de aardse lijn, waar onze zegeningen op gebaseerd zijn. Dat heeft te maken met andere typologie, met Jozef die in het buitenland terechtgekomen is. Ja, dan hebben we te maken met Libanon, met Laban. Dan hebben we te maken met de Getieten, degene die op zoek waren naar het leven en dat vonden. Daar komen we ook nogal op. Dan hebben we te maken met de grote zee, namelijk het Westen. Het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Daar hebben we mee te maken. En dat is in onze dagen gegeven. Als je zegen zoekt, dan moet je daar zijn. Dus er zit veel meer achter uit die enkele schriftplaatsen. Waar paal en perk, waar een grens gesteld wordt aan het land. Maar hoe het ook zij, er staat in vers 5, niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nou ja, voor degene die niet moe is, de rest vergeet het maar even dan. Maar er is naast Mozes ook een sterk parallel tussen Jozua en Jozef. Ik wil het toch even noemen, want ja, anders knaagt dat en morgen kom ik er waarschijnlijk niet aan toe. Maar Jozua en Jozef, die worden met elkaar geïdentificeerd. Want Jozua was de zoon van Jozef. Hij was de aanvoerder van de stam Efraïm. Dat is de zoon van Jozef. Dan kan hij wel de zoon van Noen heten, maar hij was de zoon van Jozef. Erfgenaam van alles. Zoals Jozef eigenlijk de erfgenaam van alles van Jacob was. Jozef dus. En er zijn twee mensen in de Bijbel waarvan expliciet gezegd wordt dat zij 110 werden. 110, namelijk Jozef. Voor wie het na wil zoeken, Genesis 50, vers 22. En Jozua. Jozua 24. 110 jaren. Nou, daar ga ik dan niet te diep op dat 110 in, maar 11 en 110 ook dus. 110 komt vaak niet zo vaak voor, maar 11 in ieder geval wel. Dat spreekt op een of andere wijze op dat er iets mist, dat iets nog verborgen is. Er is dan een discipel, een apostel zoek, dan zijn er 11. Ja, dat vind je op meerdere plaatsen in de evangelie, dat er maar 11 zijn. En dan is er nog iets zoek, dan is iets verborgen. 11 heeft te maken met een verborgen koninkrijk namelijk. En bij 12 is het pas openbaar. 11. Altijd verborgenheid. Ik ga er nu niet verder op in. Maar samen werden allebei 110. Expliciet wordt dat vermeld. Maar wat nog bijzonderder is, is dat Jozef twee keer begraven is. Namelijk in Egypte. Maar er werd gezegd dat zijn beenderen mee moesten naar het beloofde land. En vervolgens opnieuw begraven zouden worden. Dus zij werden allebei 110. Maar ze werden vervolgens ook nog vlak bij elkaar in de buurt begraven. Toen Jozua stierf, werden ook de beenderen van Jozef begraven. Als je even wat afstand neemt, hebben ze dus eigenlijk dezelfde begrafenis. Er werden er nog een paar begraven. Maar de begrafenis is hetzelfde. En Jozef wordt in Sichem begraven. En Jozua wordt in Timnat-Sera begraven. En dat Timnat, dat heeft iets te maken met het deel wat hem toekomt. Maar als je, en dat is typologie nou eenmaal, als je die twee met elkaar identificeert, dan krijgt eigenlijk Jozua deel aan de begrafenis van Jozef en Jozef aan de begrafenis van Jozua. Zij delen. En wat Sichem, ja, daar heb ik laatst over gesproken, dat spreekt op een of andere wijze op over het nieuwe verbond en de zegeningen van het nieuwe verbond die zouden aanbreken. Maar Jozef en Jozua hebben dus iets gemeen. Maar vervolgens kennen wij Jezus als de zoon van Jozef. Naar men meende staat er dan, hè? Maar er staat de wettige zoon van Jozef in Lucas 3. Dus daar hebben we nog een zoon van Jozef. Jezus. Ja. En ja, die stierf ook. En wat gebeurt er dan vervolgens? Komt er een Jozef. En die vraagt om het lichaam. En brengt het in zijn eigen graf. Ik ga er expres niet naartoe, maar dat lees je bijvoorbeeld in Matteüs 27, vers 58. Zijn eigen graf. Dus Jozef identificeert zich met het lichaam van Jezus. Maar ja, Jozef was begraven in Sichem. Nou ja, en dan vervolgens is de Heer opgestaan en dan krijgt men een ontmoeting met Jezus in de hof van Jozef. Het is moeilijk zo laat op de avond. Maar dat wil gewoon zeggen, en dat is weer typologie, dat de zegeningen van Israël via Jozef tot de gemeente komen. Want Jezus identificeert zich eigenlijk niet met Juda, maar met Jozef. Daar wordt hij mee geïdentificeerd. Alleen niet in de geschiedenis, maar op de achtergrond. Want Jozef is altijd een elfde zoon, die verdwijnt altijd op de achtergrond. Die verbergt zich. Hij gaat ook naar het buitenland enzovoort. In de verborgenheid is de Heer het die zich identificeert niet met Juda, maar met Jozef. En de zegeningen waar wij nu deel aan krijgen, de zegeningen van Sichem, die komen via Jozef, maar nu de ware Jozef, tot de gemeente. Nou, en daar gaan zoveel geschiedenissen over. Maar dat vind je dus al terug in de geschiedenis van Jozua ook. Alleen al door het feit dat hij aan Jozef gekoppeld wordt. Ik wilde het eigenlijk nog moeilijker maken, maar dat doe ik dan niet. Want we kennen nog een Jozua, maar dat is een profeet. En dat is profeet Hosea. Maar die spreekt tot Efraïm. En die spreekt over wat er zou gebeuren op het moment dat Juda Lo-Ami zou worden. Dan zou Efraïm weer Ami worden en deel krijgen aan de zegeningen van de Heere, maar wel in het buitenland. En dat gaat allemaal over onze dagen. Nou ja, genoeg stof dus om te onderzoeken, maar ik wil het toch in ieder geval noemen. En ik wil ook nog even zeggen dat Hosea de laatste koning was van Israël voordat het tienstammenrijk verdween in de ballingschap. En waar het volk verdween met Hosea, zal het straks Jozua zijn die het volk terugbrengt in het land. Zo mooi, hè? In 2 Koningen 17 vers 6 staat het. Nou, dan ga ik er nu een eind aan maken. Aan deze... We gaan namelijk naar Jozua 1 terug. Want er worden nog wel, kan ik niet laten, wat voorwaarden genoemd om dat land in te nemen. Want het land wordt weliswaar gegeven en de begrenzing wordt gegeven. Maar om het in te nemen vinden we een paar bepaalde voorwaarden. En die worden ingebed in vers 6 tot en met 9. En je ziet in vers 6 dat er staat, wees sterk en heb goede moed. En in vers 9 staat er weer, wees sterk en heb goede moed. En verschrik niet en ontzet u niet, want de Heer uw God is met u, alom waar gij heen gaat. Nou, dan wordt in vers 7 nog een keer herhaald, wees sterk en heb goede moed, dat gij waarneemt. En hier komt de voorwaarde om te erven. De voorwaarde om het land in te nemen. Dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt, alom waar gij zult gaan. Dat het boek, en dat vers is complementair aan vers 7. Misschien hebben jullie wel eens van een introversie gehoord. Nee, dit jaar niet. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is, want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandiglijk handelen. En de voorwaarde dus om het land in te gaan, het land in te nemen en het land te erven is te blijven bij wat Mozes gezegd heeft. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, daar zit het in. De wet spreekt over een nieuwe verbond. En het gaat hier dus, dat is weer typologie, niet om het vasthouden aan Mozes, de letterlijke wet, maar waar de wet van spreekt. Maar dat is voor ons dan. Daar zouden we aan vasthouden. En willen wij dus dat land erven, dan zouden wij blijven bij het nieuwe verbond. Blijven bij die randvoorwaarden die gegeven zijn. Niet afwijken van de genade, zoals de Hebreeënbrief dat dus uiteenzet. En ik weet dat dit lastig is als je dit voor het eerst ziet. Dan denk je, nou, dat haal ik er niet uit. Ik moet de wet houden. Maar dat is juist waar dat Nieuwe Testament dat licht op geeft. Op schijnt. Het gaat over toekomende goederen. Dat oude verbond spreekt over het nieuwe. En daar zouden we bij blijven. Daar zouden we niet van wijken. Daar zouden we acht op geven. En dan inderdaad, dan zullen onze wegen voorspoedig zijn. En dan zullen wij verstandiglijk handelen. Maar let wel, dit wordt tot Jozua gezegd. Dit is wat hij doet. Dit is wat hij doet. Dit is het werk van de hoge priester. Dit is eigenlijk wat wij gelezen hebben in Hebreeën 7. Hij staat borg. Hij is de middelaar. Hij staat garant. Hij is getrouw. Hebreeën 2 vers 17. En wat wij zouden doen is met vrijmoedigheid naderen tot hem. En dat is eigenlijk het volgende gedeelte van dit hoofdstuk. Dan begint Jozua te spreken. En hij zegt dan tot het volk, maak u op, bereid teerkost. Zorg dat je goed doorvoed bent, want dan kun je gaan wandelen. Dan kun je het land gaan innemen. Dan kun je gaan zien wat de Heer je gegeven heeft. En dat is een mooie reis. Dat is een reis door geloof. Nou, en dat wordt allemaal geïllustreerd aan de hand van deze geschiedenissen. Nou ja. We zouden luisteren naar Jozua. We zouden luisteren naar de sprekende zoon. Vers 10 van hoofdstuk 1. Jozua begint te spreken. En vervolgens zouden we eten. We zouden teerkost bereiden. Dat is vers 11. Bereid teerkost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden door de Jordaan trekken. En vervolgens zouden we volgen, vanaf vers 11. Nou, er zit nog veel meer in, maar dat laat ik maar voor een andere keer.